Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, in de naam van die God die de hemel en de aarde uit niets heeft geschapen, die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid en nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus, de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen met elkaar uit de bedezang voor de predikatie, zoals u dat achter in uw psalmboek kunt vinden. De bedezang voor de predikatie, o God, die onze Vader zijt, die te allen tijden ons uw tegenwoordigheid in Christus wilt betonen. Dat is de bedezang voor de predikatie.
Thank you.
schriftlezing is uit de profetie van Habakkuk. We lezen daaruit het derde hoofdstuk, Habakkuk 3. In aansluiting daarop zingen wij op Psalm 68 het vierde vers. O God, toen gij met majesteit uw Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. En wat er verder volgt. Daarna doen wij belijdenis des geloofs. Vanavond met het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels, de eerste twee artikelen. Hoofdstuk 5 van de Dordtse leerregels, artikel 1 en 2, is onze geloofsbelijdenis. Nadat we gezongen hebben Psalm 68, vers 4, en gelezen hebben Habakkuk 3.
Een gebed van Habakkuk, den profeet op Sigjonoot. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren, in de toren gedenk des ontfermens. God kwam van Teman en de heilige van de berg Paran, Sela. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. En er was een glans als des lichts. Hij had hoornen aan zijn hand en aldaar was zijn sterkte verborgen. Voor zijn aangezicht ging de pestilentie en de vurige kool ging voor zijn voeten heen. Hij stond en mat het land. Hij zag toe en maakte de heidenen los. En de gedurige bergen zijn verstrooid geworden. De heuvelen der eeuwigheid hebben zich gebogen. De gangen der eeuw zijn zijne. Ik zag de tenten van Kusan onder de ijdelheid, de gordijnen des lands van Midian schudden. Was de Heere ontstoken tegen de rivieren? Was uw toren tegen de rivieren, was uw verbolgenheid tegen de zee, toen gij op uw paarden reed? Uw wagens waren heil. De naakte grond werd ontbloot door uw boog, om de eden aan de stammen gedaan door het woord. Sela, gij hebt de rivieren der aarde gekloofd. De bergen zagen u en leden smart. De waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem. Hij hief zijn zijden op in de hoogte. De zon en de maan stonden stil in haar woning. Met het licht gingen uw pijlen daarheen, met glans uw bliksemende spies. Met gramschap draad gij door het land. Met toren dorstet gij de heidenen. Gij toogt uit tot verlossing uw volks, tot verlossing met uw gezalfde. Gij doorwondet het hoofd van het huis des goddelozen, ontblotende de grond tot een hals toe. Sela. Gij doorboordet met zijn staven het hoofd zijne dorplieden. Zij hebben gestormd om mij te verstrooien, die zich verheugden. Alsof zij den ellendigen in het verborgen zouden opeten. Gij betraadt met uw paarden de zee, de geweldige wateren werden een hoop. Als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd. Voor de stem hebben mijn lippen gebeefd, verrotting kwam in mijn gebeente. Ik werd beroerd in mijn plaats, zekerlijk. Ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk. Dat hij het met benden aanvallen. Alhoewel de vijgenboom niet bloeien zal, en geen vrucht aan de wijnstok zijn zal, dat het werk des olijfboom liegen zal, en de velden geen spijzen voortbrengen, dat men de kudden uit de kooi afscheuren zal, en dat er geen rund in de stallingen wezen zal. Zo zal ik nochtans in den Heere van vreugde opspringen. Ik zal mij verheugen in de God mijns heils. De Heere, Heere is mijn sterkte. En hij zal mijn voeten maken als der hinden. En hij zal mij doen treden op mijn hoogten. Voor den opperzangmeester op mijn negenoot.
Thank you.
lezen we met u artikel 1 en 2 van het vijfde hoofdstuk van de Dordtse leerregels. Daarboven staat van de volharding der heiligen. Artikel 1. Die God naar zijn voornemen tot de gemeenschap van zijn Zoon, onze Heere Jezus Christus, roept en door de Heilige Geest wederbaart. Die verlost hij wel van de heerschappij en slavernij der zonde. Doch hij verlost hen in dit leven niet ganselijk van het vlees en het lichaam der zonden. Artikel 2. Hieruit spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heiligen kleven gebreken. Hetwelk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot een gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door den geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk der volmaaktheid te zuchten. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het Lam Gods in de hemelen zullen regeren.
De tekst voor de prediking voor deze avond kunt u vinden in het u gelezen schriftgedeelte, Habakkuk 3, het tweede vers. En daar lezen wij Gods woord als volgt, Habakkuk 3, vers 2. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. In de toren, gedenk des ontfermens. Willen wij samen nu eerst Gods zegen vragen over de bediening van zijn woord. Groot en heilig God, barmhartig en ontfermend Heere, wij zoeken uw aangezicht, nu we opnieuw hier samen gekomen zijn, in het huis des gebeds, in een bijzondere uren, op een bijzondere dag, van biddag voor gewas en arbeid. Heere, dat is de weg die gij onszelf hebt aangewezen. U hebt ons een bedehuis geschonken. En u hebt ons opgeroepen om met bidding en smeking onder dankzegging alles bekend te maken bij u. Uw woord geeft ons de permissie om met onze noden, met onze zorgen, met ons verdriet, met onze begeerten tot u te naderen. Heere, geef ons te zien de grote waarde en het grote voorrecht van dit bedehuis. Geef ons te zien de waarde ook van een binnenkamer. En wilt gij zelf ons bidden leren, want wij weten niet te bidden zoals het behoort. Geef ons het wonder te zien, Heere, dat u ons toe oproept om ons ganse hart voor u uit te storten. Want Heere, als we zien op ons leven en we leggen dat naast uw heilige wet, en we zien hoe verzondigd en hoe verbeurd elke zegen is die wij op een biddag van u vragen, dan zou u immers geen onrecht doen als u elk contact met ons onmogelijk zou maken. En dat de hemel voorgoed van koper zou zijn. En dat de gebeden niet verder gaan dan het plafond van deze kerk of van onze binnenkamer. Maar Heere, u hebt nog deze weg geopend en u hebt het middel nog gegeven. En nu mogen we tot u naderen, Heere. Vanochtend hebben wij heel in het bijzonder stilgestaan bij de schepping, hoe dat gij in die schepping uw hand open doet. En hoe dat aller ogen wachten op u. Hoe gij alles verzadigt naar uw welbehagen. En hoe alles zo afhankelijk is van u, want sluit gij uw hand en neemt gij de adem weg, zo sterven zij. En Heere, dat gold ook voor de herschepping, voor het geestelijke leven. Ook daarin zijn we weer zo diep afhankelijk van de bediening van uw Heilige Geest, vanochtend, maar ook deze avond. U zelf, Heere, hebt een geest die de geest der genade, der gebeden wordt genoemd, die de ademtocht van onze ziel geeft, het gebed. Geef ons, Heere, dat gebed. Leer ons bidden, anders is ons bidden niet anders dan een spel van woorden. Maar dan bereikt het niet die plaats waar dat gebed moet komen bij u, voor uw voeten in uw troonzaal. En zo zien wij op, Heere, en smeken wij u of dat u in dit uur met ons wilt zijn. Als wij ook vooruitzien naar het komende seizoen, niet alleen in de schepping, maar ook in het bijzonder in het kerkelijke leven, in het gemeentelijke leven, in het persoonlijke leven, in het maatschappelijke leven. Heren, dan zijn er zoveel zorgen te noemen. Als we vooruitzien, heren, dan kunnen we met zorg vervuld worden als we zien naar alle dreigingen die er zijn, de oorlogen die gevoerd worden, nu ook al heel dichtbij en nu er zoveel waarschuwingen klinken voor de dreiging vanuit het Oostblok. Hoe zal het gaan, heren? Wij weten het niet. Maar onze overheden bereiden zich voor en dienen de legers te versterken. En wij maken ons zorgen, heren, ook als het gaat om wat onze kinderen, onze kleinkinderen, of de kinderen die nog geboren moeten worden, wat die mee gaan maken. We kunnen kijken naar het kerkelijke leven, heel in het bijzonder naar onze eigen christelijke gereformeerde kerken. En zoveel zorgen kunnen ons hart vervullen, ook binnen de gemeente. Heren, wij zien op tot u. U hebt alle reden om te toornen, want we hebben u op het hoogst misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Wij en onze vaderen tevens. We vergramden u, de God des levens die zoveel wonderen hebt verricht. En het kan niet anders, Heren, of uw oordelen moeten komen. Daar bent u verplicht aan uw eigen eer. Maar in de toren, gedenk des ontfermens, zo bad de profeet van de oude dag. En geef, Heren, dat wij, als we deze middag naar die woorden gaan luisteren, begrijpen zullen op grond waarvan dat gebeden kan worden. Dat we de juiste gebedsgrond zullen vinden. Dat we ons zullen onderwijzen laten in deze dingen. Uw werk, o Heren, behoud dat in het leven. Laat het werk van uw genade voortgang mogen hebben onder ons, in de prediking en in alles wat er in onze gemeente mag geschieden. Heren, wilt u erin meekomen? Geef waarachtige bekering. Geef waarachtig geloof. Geef dat het doorbrekende werk van uw geest gevonden mag worden. Heilig het aan onze harten. Vervul de prediker. Vervul de ambtsdragers met uw geest en met uw zegen. Met de vreze des Heren die het beginsel van alle wijsheid is. En wilt u zelf het woord kracht verlenen, Heer, opdat het doen mag hetgeen u behaagt en het voorspoedig wordt in hetgeen waartoe gij het zendt. Doe niet met ons naar onze zonden, maar doe met ons naar de grootheid van uw barmhartigheid die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, bewezen is. Wij werpen onze gebeden, zo zei Daniel, niet neer op onze gerechtigheden, want we hebben ze niet, maar op uw barmhartigheden, die groot zijn. Wilt u versterken hetgeen u zelf gewerkt hebt, Heren, verder leiden dat bij aanvang iets van uw genade mocht leren kennen. Leiden in het spoor der gerechtigheid om uw naams wil. Leer ons wandelen in uw wegen en heilig ons in uw waarheid. En maak ons zo bereid, Heren, om u te ontmoeten. Verlos ons daarom van de boze en hoor onze gebeden om Christus wil. Amen. Wij zingen uit Psalm 90 en daarvan de versen 1, 8 en 9. Psalm 90, vers 1. Gij zijt, o Heere, van de allervroegste jaren voor ons geweest een toevlucht in gevaren. Vers 8. Uw gunst sterk meer dan de uitgezochtste spijzen. En vers 9. Laat uw genade ons met haar troost verrijken en laat uw werk aan uw knechten blijken. 1, 8 en 9 van Psalm 90, terwijl u opnieuw gelegenheid krijgt om uw biddaggaven af te zonderen voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegene u met uw gaven. Aan het einde van de prediking na het amen, dan zingen we uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Vers 25 van Psalm 119 zingen we straks na de prediking. Geliefde gemeente, als wij onze tijd een beetje verstaan waarin wij leven, dan zien we dat het bepaald niet overbodig is om een biddag te houden. Vanochtend, heel in het bijzonder in het teken van de biddag voor gewas en arbeid, dat aller ogen in de schepping wachten op God, of dat Hij ons onze spijze te zijner tijd geeft. Maar behalve voor gewas en arbeid zijn er nog zoveel onderwerpen die ons bezig kunnen houden en die ons grote zorgen kunnen geven. Zeker als we naar de toekomst kijken. Als het gaat om het wereldgebeuren. Wat staat ons allemaal te wachten? De dreiging vanuit het Oostblok die toch steeds duidelijker wordt. En het is niet voor niets dat de politici en de generaals waarschuwen voor Rusland en de legers versterkt worden. En je kunt met zorg vervuld zijn toch, als je naar de toekomst kijkt en je kijkt dan bijvoorbeeld naar je eigen kinderen of je kleinkinderen, de kleintjes van 0, 1, 2, 3 jaar. Hoe ziet de wereld eruit? Als zij ooit volwassen mogen worden. Wat gaat er gebeuren? Wat staat ons te wachten? Zeker ook ziende op wat de schrift daarvan zegt. In de tekenen der tijden. De oorlogen, de geruchten van oorlogen. Allerlei zaken die concreet worden in onze dagen. In die komst, de wederkomst van Christus zal aankondigen. Maar ook zorgen op kerkelijk gebied. We hebben afgelopen maandag met de manslidmaten nagedacht over de situatie in onze kerken. Naar aanleiding van het zogenaamde convent dat onze kerken in april gaan houden. Met het oog op de impasse in ons kerkverband. Ik hoop daar aanstaande kerkbode meer over te schrijven. Een uitleg over wat dat convent inhoudt en wat de denkrichtingen zijn. En waar de kerkenraad met name aan denkt. Maar we staan voor een beslissend moment in de geschiedenis van onze kerken. En er is eigenlijk niemand meer die weet hoe dit nu verder moet. Alles lijkt helemaal vast te lopen en de verschillen zijn onoverbrugbaar. Niet allereerst vanwege de bevestiging van vrouwen in het ambt of andere punten, maar vanwege een totaal andere manier, een modernere manier van bijbellezen, waarbij alles wat ons voorgeslacht als grondslag van de kerken heeft aangewezen op de tocht staat. En vandaar dat er ook de vraag was, kan daar op de biddag ook aandacht aan gegeven worden? Maar de zorgen zijn nog breder. binnen de eigen gemeente. We mogen dankbaar zijn, gemeente, voor het vele goede. En dat de Heer nog blijken van zijn gunst geeft, dat mogen we zeker niet vergeten. Maar kan ieder van ons op dit moment voor God verschijnen? Zijn we bereid, als de Heer onze adem wegneemt en we voor zijn rechterstoel rekenschap moeten afleggen? Hoeveel zijn er nog onbekeerd? En hoe staat het met de waarachtige bekering? Zoals de schriften ons dat aanwijzen. Er is vandaag de dag zoveel verwarring op dat punt. Wat kunnen we ook in dat opzicht zorgen hebben op alle ontwikkelingen die ook onze gemeente niet voorbij gaan. Die onze jongeren niet voorbij gaan. En daarom is er reden om met Habakkuk te bidden. Habakkuk die in een bepaalde maatschappelijke situatie was, maar in zijn gebed heel sterk gericht was op het werk van God. Daar was zijn grote zorg op gericht. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven. Hij vroeg niet om afwending van het oordeel, want hij wist dat is onafwendbaar. Het is niet meer af te bidden. Dat had de Heere hem duidelijk gemaakt. Maar zijn grootste zorg was, hoe moet het nu met het werk van God? En laat dat, gemeente, op deze middagavond ook onze aandacht mogen hebben naast alle andere dingen. En ik zou zeggen na of voor alle andere dingen. Dat die andere dingen daarna pas komen. Gewas en arbeid. Maar dat er één ding nodig is. Gods werk. In deze wereld. In onze kerken, in onze gemeente, in ons eigen persoonlijke leven. En we willen daar samen naar gaan luisteren, naar het gebed van Habakkuk, de profeet. Drie gedachten. Het gaat in dat gebed om Gods werk, hebben we gezien. Allereerst de vrees vanwege dat werk. Ik heb gevreesd, zo zegt hij. Dan de vraag naar dat werk. Uw werk, Heere, behoudt dat in het leven, in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. En dan de verwerkelijking van dat werk. In de toren gedenk aan het ontfermen. Dus het gebed van Habakkuk de profeet om Gods werk. De vrees voor dat werk. De vraag naar dat werk. En de verwerkelijking van dat werk. Deze profeet Habakkuk, gemeente, leefde rond het jaar 600 voor de geboorte van de Heer Jezus Christus. De profeet leefde vlak voordat de Babyloniërs het tweestammenrijk Juda in ballingschap zouden brengen naar Babel. En de Heer had aan Habakkuk laten zien dat dat oordeel onafwendbaar was. Het zou komen. Er kon niet meer gebeden worden of die Chaldeeën of die Babyloniërs, zoals ze dan ook genoemd worden, tot stilstand gebracht werden. Nee, Habakkuk was ervan overtuigd. Het volk zal dat oordeel treffen. En hij had inmiddels begrepen dat de Babyloniërs onderweg waren en het volk beefde, want 100 jaar eerder ongeveer, toen was ook het tienstammenrijk door de Assyriërs in de Assyrische ballingschap gebracht. En er was er niet één van teruggekeerd. En nu stond datzelfde lot de twee stammen te wachten, de stammen van Juda en Benjamin. En dan heeft Habakkuk het dus moeilijk. Als ik uw reden gehoord heb, zegt hij, dat wil zeggen dat oordeel dat God in de voorgaande hoofdstukken heeft laten verkondigen. Hij heeft het begrepen. Het oordeel komt, onafwendbaar. En dan vouwt hij zijn handen en buigt hij zijn knieën en dan gaat hij God aanbidden. Hij gaat spreken in de vorm van een gebed. Zo staat er in vers 1. Een gebed van Habakkuk Habakuk de profeet op Shigionoot. En Shigionoot, dat betekent een klaagpsalm. En dat is ook het tweede wat er van dit gebed te zeggen is. Het is in de vorm van een psalm ook. Hij is voor de opperzangmeester, zo staat het in het slot, voor de opperzangmeester op mijn neginoot. En een neginoot, dat is een snarenspel, zeg maar een soort gitaar, harp. Een psalm in de vorm van een gebed en tegelijkertijd ook een profetie. Want het is gebeden en gedicht door Habakuk de profeet. En in zijn profetie, in dat laatste hoofdstuk wat we hebben gelezen, dan zien we dat Habakuk in profetische dichtvorm allerlei beelden aanhaalt uit de zondvloed bijvoorbeeld. In vers 10, de bergen zagen u en leden smart, de waterstroom ging door, de afgrond gaf zijn stem en hij hief zijn zijden in de hoogte. Hij herinnert het volk aan de uittocht uit Egypte. De wetgeving op de Sinaï in vers 3. God kwam van Teman en de heiligen van de berg Paran, plaatsen waar het volk langs is gegaan op de weg naar de Sinaï. Zijn heerlijkheid bedekte de hemelen en het aardrijk was vol van zijn lof. Hij kwam van Teman, zo staat er dan, in de verleden tijd. Maar je mag dat ook in de tegenwoordige tijd of zelfs in de toekomende tijd vertalen. God zal komen van Teman. En dan zien we dus dat dat gericht van toen, de oordeelsdreiging, niet alleen beperkt werd tot toen en daar, maar dat ook deze profetie vandaag de dag ook nog steeds lijnen van toepassing en onderwijs bevat. Uiteindelijk een grote een verwijzing naar die allergrootste oordeelsdag die eenmaal wacht als Christus op de wolken komt om te oordelen de levenden en de doden. En daaraan vooraf, als voetstappen, als tekenen van die oordeelsdag, zullen er ook andere soorten van oordelen zijn. De tekenen der tijden. En we hebben daar als gemeente natuurlijk al een aantal keren over nagedacht in en rond de coronaperiode en ook op andere gelegenheden. De tekenen van de tijd die de komst, de wederkomst van Christus aankondigen. En die tekenen zijn ook vandaag de dag met handen te tasten. Als we denken aan de oorlogen, met name in dat Midden-Oosten. Dat is niet zomaar een volkerenstrijd gemeente zoals in Oekraïne en Rusland. Maar het is een religieuze strijd. Waarin wij zien dat vrouwen en dat slangenzaad die laatste strijd aan het uitvechten zijn. De beslissing is gevallen op Golgotha. Maar de victory day, de overwinningsdag, die wacht nog. Alles concentreert zich weer in dat Midden-Oosten op dat kleine volkje en dat kleine landje aan de Middellandse Zee. Het volk van God. Maar ook die oorlog in de Oekraïne, waar de schaduwen zich al uitstrekken over ons land. En ik zei, het is niet voor niets dat generaals uit de NAVO-landen waarschuwen. En dat is niet om het volk onnodig de angst op het lijf te jagen. De gevaren zijn reëel. De politici maken zich grote zorgen over wat Poetin, wat Rusland in zijn agenda heeft staan. En onze legers worden niet voor niets versterkt en uitgebreid met miljarden euro's. En gemeente, wij moeten dan niet alleen maar kijken naar de politici en naar de generaals. En niet alleen naar Poetin en zijn legers, maar we moeten naar de schriften kijken. En we moeten naar de tekenen van de tijd kijken. En we moeten bovenal ook zien naar de wereld waarin wij leven. Onze westerse wereld. Zo begenadigd in de tijden van de reformatie. Ons eigen land, ons eigen volk, het Israël van het Westen. En hoe is het geestelijk in onze dagen? Als we dat wegen, gemeente, als we dat naast de schriften leggen. Als we kijken naar de kerken. Bij al het goede dat er nog steeds is, ik wil het maar weer onderstrepen. Maar er is zoveel aan de hand. Het woord Gods wordt verdraaid. Het woord Gods wordt vertrapt. De geest van de tijd komt de kerken binnen, ook onze kerken. En hoe is het in ons eigen persoonlijke leven? Hebben wij al met de dichters van de psalmen leren zeggen, leren belijden tegen de Heere: ga niet in het gericht met uw knecht, want niemand die leeft zal voor uw aangezicht rechtvaardig zijn. En als we alles zo eens naast de schriften en naar Gods recht leggen, waar God recht toe heeft, dan moeten we inderdaad zeggen: de zonden roepen tot de hemel. God wordt op het hoogst misdaan, op allerlei vlakken en op allerlei niveaus. En het oordeel moet komen. Gemeente, dat is God aan zichzelf verplicht. De tijd die wij nu beleven, al tientallen jaren, dat zal zo niet blijven. De schriften zijn duidelijk, de oordelen die komen, ze zijn onafwendbaar en niet af te bidden ook. Als God die oordelen niet gaat uitvoeren, gemeente, dan had hij het volk ten tijde van Noach onrechtvaardig behandeld. Toen God zag dat de gedichtsel der gedachten des mensen te allen dagen alleenlijk boos was, toen heeft hij die grote vloed laten komen en heeft hij die oude wereld verdronken. En hij heeft wel gezegd in het natuurverbond: dat zal niet weer gebeuren. Maar we lezen wel in de schriften dat de aarde nu wel met vuur gelouterd zal worden en verbrand zal worden. Het oordeel komt. En als God het niet laat komen, en laat ik het een beetje plat zeggen, gemeente, maar ik zeg het met de grootst mogelijke eerbied, dan zou de Heer eigenlijk zijn excuses aan Sodom en Gomorra moeten aanbieden. Als hij niet zijn oordelen gaat uitvoeren. Want dan moet hij bekennen dat hij dat volk te vroeg en onrechtvaardig gestraft heeft. Want onze tijd, ons volk, deze wereld, heeft zonden die net als bij Sodom roepen naar de hemel. Roepen om straf en om vergelding. We leven in de tijd van Romeinen 1, waarin de Heere de heidenen, de wereld, overgeeft aan het goeddunken van hun eigen hart. En allerlei zonden niet alleen getolereerd worden, maar ook gepropageerd worden. Als mensenrechten veilig gesteld worden, tot en met abortus toe. Dat bloed, gemeente, van die kindertjes roept naar de hemel. En de Heere hoort naar die stem. En hij is het verplicht aan zijn recht om te oordelen en om deze oude, zondige wereld te straffen. Het kan niet uitblijven. En toen Habakuk die reden hoorde, toen hij dat begreep, dat God onafwendbaar met dat oordeel kwam, toen heeft hij gevreesd. Er staan hele krachtige termen in deze profetie, dat er verrotting in zijn binnenste was. Dat hij helemaal innerlijk van streek was door, ja, in vers 16: als ik het hoorde, zo werd mijn buik beroerd en voor de stem hebben mijn lippen gebeefd. Verrotting was in mijn gebeente en ik werd beroerd in mijn plaats. Zekerlijk, ik zal rusten ten dagen der benauwdheid, als hij optrekken zal tegen het volk, dat hij het met benden aanvallen. En waar vreest hij dan voor? Ja, inderdaad, voor die Babyloniërs. Want hij weet van de gruwelijke wreedheid van die mensen. Hij heeft ergens in zijn profetie gezegd dat die Babyloniërs met haken het volk zal trekken, zoals een haak een vis uit het water trekt. Nou, neem dat ook maar heel letterlijk, gemeente. Zo wreed als Hamas en de nazi's, zo wreed waren die Babyloniërs. Dus hij vreesde voor al die doden en voor al dat bloed. Maar we zien in zijn profetie, gemeente, dat hij met name voor iets anders vreest. Want vers 1, dat kunnen we ook anders vertalen. Heere, als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd. En dan staat er bij ons dan die punt komma. Maar vanuit het Hebreeuws mag je ook doorlezen, heb ik gevreesd voor uw werk. Dus als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd voor uw werk. Daar was de profeet met name onbevreesd. Want hij zag dat die Babyloniërs de tempel zouden verwoesten. Hij zag dat al die instrumenten en al die middelen van de dienst der verzoening verbrand zouden worden. De plaats waar God woonde, de plaats waar God zichzelf in zijn genade openbaarde, het zou verwoest worden. Hoe moet het dan met uw werk, zo zei hij. Hoe moet het met het volk als het niet meer onderwezen wordt in de wetten? Als er geen plaats des gebeds meer is. Als er geen plaats der verzoening meer is. Daar was met name de vrees van Habakuk op gericht. Hij vreesde voor Gods werk. Voor Gods genadewerk. Zoals het in de tempel werd bediend. En gemeente, nu leven wij natuurlijk in een hele andere tijd als deze profeet. Al, zo zei ik, waarschuwen de generaals niet voor niets voor de dreiging uit het oosten. En dat bedoel ik niet om nou allemaal te somberen, gemeente, maar vanuit de schriften is er toch reëel grond om niet achterover te leunen en te denken, het zal mijn tijd wel duren. Op allerlei manieren zien wij toch dat het werk van God wordt aangetast. Niet alleen van buitenaf, door de secularisatie en de tijdgeest en het materialisme en de islam en het atheïsme, maar ook van binnenuit, binnen in onze christelijke gereformeerde kerken. En zoals gezegd, ik hoop er nog een stukje over te schrijven. Het is nu de tijd en de plaats niet om dat uitgebreid en omstandig uit te gaan leggen. Maar we komen tot een beslissend moment. Omdat de grondslagen van onze kerk, schrift en belijdenis, worden ondergraven. Omdat de geest van de tijd binnengedrongen is tot in de ambten toe. Daarom hebben we te vrezen voor Gods werk. En het gaat geen kerkverband voorbij, gemeente. Die veroppervlakkiging en die secularisatie en de leegloop en de kerkverlating. Het gaat ons niet voorbij. En er zitten er hier velen die met verdriet in hun hart kijken naar kinderen, naar kleinkinderen. Naar een nageslacht, naar broers, naar zusters, naar gemeenteleden die niet meer onder ons zijn, die niet meer naar de kerk komen, die de kerken verlaten hebben, die het woord dichtgeslagen hebben. En ik weet dat er zijn die vrezen voor Gods werk. Juist ook onder ons nageslacht. Vrezen voor Gods werk, ook onder degenen die nog wel naar de kerk komen. Vrezen voor dat werk van de waarachtige bekering. Hoe zal het gaan? Nu allerlei dwalingen, klein en groot, om zich heen grijpen. Nu het binnencijpelt, nu het oordeel ook bij het huis Gods begint. Ik heb gevreesd voor uw werk. En is dat misschien ook in ons eigen persoonlijke leven zo, gemeente? Vanochtend hebben we er al even bij stilgestaan. Hoe afhankelijk we zijn, ook in het genadeleven, van de hand van God. Als God in geestelijk opzicht zijn hand open doet, dan mag een mens ook geestelijk vergaderen en verzadigd worden. Maar als de Heer zijn hand toesluit en de adem, de geestelijke adem afsnijdt, dan sterven we. Zo kan het zijn in het persoonlijke leven. Dat het zo stil is in het hart. En dat je niet kunt spreken van bekering. En dat je niet weet van droefheid naar God en van verlangen naar God. Dat je niet weet van een waarachtige bekering tot God. Dat je niet weet van zijn opzoekende zondaarsliefde. Dat het allemaal wel bekende klanken zijn, maar het zijn geen bevindelijke zaken. Dan kan er zeker bij het ouder worden een vrees komen. Hoe zal ik toch rechtvaardig verschijnen voor God? Of als je naar je kinderen kijkt, ze moeten toch sterven? Je kleinkinderen, ze moeten God ontmoeten. Waar zullen ze de eeuwigheid gaan doorbrengen? Als ik uw reden gehoord heb, heb ik gevreesd voor uw werk. De vrees voor Gods werk. Maar dan, gemeente, vraagt Habakuk ook naar Gods werk. Als we dan dat laten staan zoals het hier vertaald is met die punt komma. Uw werk, o Heere, behoud dat in het leven in het midden der jaren. Maak het bekend in het midden der jaren. Dan gaat Asaf, ik bedoel Habakuk, die gaat wijzen op Gods werk. Hij herinnert de Heere aan zijn werk in het verleden. Niet alleen in de schepping, niet alleen in de oordelen, maar ook in het genadewerk dat God gedaan heeft. In de geschiedenis met name van het volk Israël, in de uittocht uit Egypte, in de woestijnreis, de wetgeving. Allerlei momenten in de heilshistorie haalt Habakuk hier naar voren. En hij gaat vragen of de Heere dat werk in het leven wil behouden en het wil bekendmaken in het midden der jaren. In het midden der jaren. Dat is een uitdrukking die betekent in alle tijden. In tijden van oordeel, maar ook van voorspoed. Maar in alle tijden, je kan het ook vertalen met nu. Heere, maak het nu bekend. Laat uw werk nu aan uw knechten blijken, zoals Psalm 90 dat zegt. Maar Asaf herinnert zich Gods grote heilsdaden in de geschiedenis. En hij herinnert God eraan. Heere, dat werk wat u in het verleden gedaan hebt, maak het bekend, openbaar het. Dat heil dat u hebt doen laten komen in de tempeldienst. En uiteindelijk, zoals wij dat dan ook mogen overnemen, in die enige naam die onder de hemel gegeven is tot zaligheid, waardoor een arm en ellendig volk een naam heeft gekregen van de Heere om op te betrouwen. Laat dat werk van hem toch voortgang mogen vinden. Laat het zichtbaar worden. En dat is dus de kern van het gebed van Habakuk. Hij bidt niet om vrede. Hij bidt niet om afwending van het oordeel, want nogmaals, hij heeft begrepen, dat is niet meer af te bidden, dat is onafwendbaar. Maar het meest wat op zijn hart ligt, dat is het genadewerk van God. Heere, laat dat toch alstublieft niet achterwege. Maak dat bekend. Je mag ook zeggen, verlevendig, behoud het in het leven, maar je mag ook, zo heeft de King James het vertaald, de Engelse vertaling, verlevendig het in het midden der jaren. Breng het opnieuw tot leven. Denk aan uw erf. Denk aan uw volk waar ge eertijds hebt gewoond. En dat mogen wij ook bidden, gemeente. Met het oog op onze eigen toestand, op onze eigen zorgen. Ook kerkelijk en ook gemeentelijk. Heere, denk aan uw verbond. Denk aan uw werk. En wat u eertijds hebt gewerkt, wilt u dat opnieuw verlevendigen. Zoals u onder het oude volk hebt gewoond en gewerkt. En zoals u dat toen hebt gedaan. Ook in die 125 jaar van het bestaan van onze kerk, van onze gemeente. Waar we op de Oudejaarsdag bij stil hebben gestaan, vanuit Psalm 90. Ook hier vinden we diezelfde klanken. Verlevendig dat werk, Heere. Die oude paden, zoals Jeremia dat zegt. Vraag naar de oude paden, wandel in dezelfde en ge zult rust vinden voor uw zielen. Die oude beproefde waarheid, waar vandaag de dag zoveel van af wordt gedaan. Waar op allerhande manieren vraagtekens bij worden gezet of tussen aanhalingstekens worden gezet, maar zo hoeft het niet meer en dat was van toen. En waar steeds meer de verantwoordelijkheid van de mens benadrukt wordt en waar het eenzijdige godswerk al meer in de vergetelheid wordt gebracht. En de oude dwalingen van het remonstrantisme dat weer opgeld doet in allerlei nieuwe jasjes. Maar uw werk, o Heere, zoals u het in het verleden hebt gedaan, verlevendig dat. En dat kan ook heel persoonlijk zo zijn, gemeente, dat er mensen zijn, en ik heb er vanochtend ook al even aan geraakt, toen het ging over de hand van de Heere, die dus ook de adem kan wegnemen, waardoor een mens sterft. Dat is niet alleen in de schepping zo, maar ook in de herschepping. Als de Heere zijn geest terugtrekt, als dat nodig is in het leven van een kind van God, omdat hij een bepaalde zonde aan de hand houdt. Of als er een bepaalde beproeving in het leven komt, zoals bij Job, dan sterven ze. Dan is alles dor en dan is alles dodig. Dan verkil je van binnen. Dan voel je al het geestelijke leven wegcijpelen. Habakkuk die bidt het ons voor. Uw werk, o Heere, behoud dat, verlevendig dat. Dan hoor ik dat iemand zeggen, iemand denken, die bijvoorbeeld in de tijd van dominee Tanis of van Slagboom of van dominee Veenendaal of van dominee Visser of van Heteren of andere predikanten die onze gemeente hebben gediend, door de Heere is bezocht. En dat de Heere heeft gesproken. En dat de Heere zijn Zoon heeft geopenbaard. Maar dat het vandaag de dag zo stil is. En dat het zo donker en zo duister is. Dan bidt de profeet het ons voor en hij legt ons deze psalm, deze profetie ons in de mond. Uw werk, o Heere. Verlevendig dat. In het midden der jaren. Nu. Ik heb u voorwaar in het heiligdom voorheen beschouwd met vrolijke ogen. En hoe zag ik daar uw alvermogen? Hoe blonk uw goddelijke eer alom? Want beter dan dit tijdelijke leven is uw goede tierenheid. Och, wierd ik derwaarts toch weer geleid. De vraag naar Gods werk. Gemeente, zou het niet gepast zijn om op deze biddag onze knieën te buigen? En niet alleen gezamenlijk om dat werk van God te bidden of de Heere dat wil behouden. Zoals hij dat altijd ook in onze gemeente onder de zuivere prediking heeft gewerkt. Maar ook wil verlevendigen. Zien we de waarde in van het gebed dat de Heere nou ons een bedehuis heeft gegeven. Dat ons de binnenkamer wordt gewezen. Dat er een God is die zegt, stort voor mij uit uw ganse hart. Doe je mond wijd open, ik zal hem vervullen. En dan niet aflaten en hand en oog op te heffen naar omhoog. Want Habakuk vraagt het ook, Heere, wacht daar toch alstublieft niet mee. Wacht er niet mee om mijn kind te bekeren, die jongen die zo afdwaalt. Want als nu zijn adem wordt afgesneden, dan komt hij voor eeuwig om. In het midden der jaren, nu Heere, verlevendig dat werk. Bekeer mijn jongen, bekeer mijn meisje. Dat we voor de mensen om ons heen, maar ook voor onszelf, voor de gemeente op de knieën gaan. Dat we bidden om dat gebed, Heer, gemeente. Want we kunnen elkaar natuurlijk wel aanwijzen waar we voor moeten bidden, maar och dat de Heere de hemelen zou scheuren en ons de geest der genade en der gebeden zou schenken. Want dan wordt het een opgebonden zaak en dan kun je niet anders meer dan bidden. Dan loop je daar heel de dag om te vragen en heel de dag om te zuchten en hoef je elkaar daar niet aan te herinneren. Heb je daar en daar al om gebeden? Dan hebben we geen gebedslijsten nodig. Als de Heer iets opbindt, dan kun je niet anders dan ademhalen, dan zuchten, dan bidden, dan vragen. Zo is het toch ook in de bekering. Dan zeiden de mensen vroeger, dan bid ik meer met de pet op dan met de pet af. Vroeger droegen de mannen ook altijd een pet en een man mag niet bidden met zijn hoofd gedekt, officieel. Daarom hebben de mannen ook nooit een hoed op in de kerk. Maar ja, als je aan het werk bent, dan heb je natuurlijk niet altijd de tijd om je pet af te zetten en om heel eerbiedig en langdurig een gebed te bidden. Dan zijn het vaak maar zuchten. En die mensen die deden onder hun werk, terwijl ze hun pet nog op hadden, een zucht tot God. Heere, help. Heere, bekeer. Heere, wees mij genadig. Dat zijn van die opgebonden zaken. Dan word je net als Habakuk, als vanzelf, tot dat bidden gedreven. En gemeente Habakuk wijst, en dat is de derde gedachte, ook aan de verwerkelijking. Want waarom zou de Heere dat dan doen? Hoe wordt dat dan werkelijkheid? En waar ligt dan de grond onder dat gebed? Habakuk verwoordt het in de laatste woorden van zijn tekst. In de toren gedenk aan des ontfermen. Gedenk des ontfermens. Ik zei al, Habakuk die wist dat het oordeel zou komen. En hij wist dat God zelf in dat oordeel kwam. Het waren dus niet de Babyloniërs. Het waren niet die heidenen. Nee, God zelf was degene die zijn volk ging straffen. God zelf ging dat oordeel uitvoeren, omdat ze zo lange tijd afkerig geweest waren, afgodisch geweest waren en de profeten hadden gestenigd en gedood. En nu was de maat vol en nu was de grens bereikt. God gebruikte deze heidenen om zijn volk te tuchtigen en te straffen. De toorn van God kwam over het volk. En nu bidt Habakuk in de toren. Ja, die komt. Onafwendbaar. Maar in de toren gedenk aan uw ontfermen. Dus niet een gelaten houding van, nou ja, hè, we kunnen er ook niks meer aan doen. Dat oordeel is onafwendbaar. We laten het maar over ons heen komen. Nee. In de toren gedenk aan het ontfermen. En we hebben ongetwijfeld allemaal wel eens gehoord dat het woord ontferming in het Hebreeuws hetzelfde woord is als wat voor baarmoeder gebruikt wordt. Ruchama. Een baarmoeder, dat is toch wel het meest tere en veilige plekje waar een klein kindje geborgen is. Dat is die plaats waar de moeder haar ongeboren kind koestert. In haar moeders schoot en haar baarmoeder ligt dat kind beschermd. En het is zo'n teer beeld, gemeente, als ik een moeder haar handen op haar buik zie leggen. Liefdevol, beschermend, koesterend. Rugama, ontferming, het meest tere woord eigenlijk wat we in de schriften tegenkomen. En daar vraagt Habakkuk om: ontferm u, Heere, in de toren. Maar uw ontferming. En daar moet gemeente een arme zondaar het van hebben. Een zondaar die net als Asaf onder God moet buigen en die aan het recht van God niets kan afdoen. Die onder dat recht moet vallen. Die niet alleen overtuigd is van zijn zonde, maar die er ook onder buigt en die zegt: Heere, uw doen is rein. En uw vonnis is gans rechtvaardig. Als u echt in het recht gaat treden en mijn zonde gaat gadeslaan en gaat straffen, ik kan niet bestaan. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Dat je de Heere van niks ongerijmds kan beschuldigen. Maar nogmaals, als een mens zover komt, als hij moet buigen en als hij de hand op de mond moet leggen en soms misschien niet eens een gebed meer overhoudt, zo verschrikt als hij is vanwege zijn zonde. Zo verschrikt als hij is van het oordeel dat hij zich heeft waardig gemaakt. Maar om dan, net als deze Habakuk, in de toren niet het gelaten over je heen te laten komen, maar om ontferming te bidden. Een arme zondaar die onder God buigt, gemeente. En die weet dat hij het oordeel waardig heeft gemaakt. Die weet ook wat het is om tot God te roepen. Roept mij aan in de dag der benauwdheid. Daartoe nodigt God zelf uit. De ontferming die de Heere ten volle geopenbaard heeft in de zending van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Want van hem staat zo vaak geschreven dat hij innerlijk met ontferming bewogen was. Als hij de scharen tot zich zag komen en als hij zag dat ze waren als schapen zonder herder, op weg naar een eeuwig verderf. Zijn binnenste kromp ineen. Hij werd innerlijk met ontferming bewogen. Innerlijk was hij met ontferming bewogen toen daar die stoet uit Nain kwam. Met die jongen die als een dode werd uitgedragen. Die bedroefde weduwe die haar enige kind kwijtraakte. Innerlijk met ontferming bewogen. En dat geeft hoop aan een arme zondaar, gemeente, dat God een ontfermend God is. Die zichzelf vergelijkt met de baarmoeder. Het teken van ontferming, van bescherming, van liefde. In Christus is God een ontfermend God. In hem is hij afgedaald naar deze wereld. In hem geeft God een pleitgrond onder het gebed van een arm en een ellendig volk. Die grote naam. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Jezus, de ontfermer. En nog is hij er, gemeente. Nog is er een troon der genade. Nog wordt die naam verkondigd. Nog is er behoud. Nog mag er de bediening der verzoening zijn. En mag het onder het gebed een pleitgrond zijn. Heere, gedenk toch. Nee, niet aan mijn tranen. Al gaat het er niet buitenom. En gedenk niet aan mijn gebeden. En gedenk niet aan mijn werken. En gedenk niet aan dit en aan dat. Gemeente, het gaat er allemaal niet buitenom. De Heere werkt via die middelen. Maar ze kunnen niet dienen als een pleitgrond. Het zijn geen zaken die ons aanbevelenswaardig maken bij God en die God als het ware gaat belonen. Nou heb je zoveel gebeden. En dan heb je zo innig gebeden en dan heb je zoveel gelezen uit de Bijbel en dan heb je zoveel keer de kerk bezocht en dan heb je zoveel geld gegeven. Nu gedenk ik aan mijn ontferming. Nee. De enige grond van ons behoud ligt buiten ons. Want niet het offer dat ik breng. En het gaat niet buiten de offers om. En niet de tranen die ik pleng. En het gaat niet buiten de tranen om. Maar dan zou ik ganse nachten wenen. Daar ligt de grond niet in. Gij alleen. Omdat Christus onderging in die toren. Omdat er voor hem, voor de zonen Gods, geen ontferming was toen hij riep. Was er geen ontferming, was er geen antwoorder, maar was er duisternis van de hel. En het is alleen daarom dat de profeet Jesaja, waar wij ook naar luisteren op zondag, kon zeggen dat God onze aller ongerechtigheden op hem heeft doen aanlopen. En dat de straf die ons de vrede aanbrengt op hem was. Dat God in zijn toren, die zeker komt, die onafwendbaar is. In zijn toren wil hij aan het ontfermen gedenken, wil hij zijn genade openbaren. Om Jezus wil. En daarom mag er nog gepreekt worden. Omdat het huis van God nog vol moet worden. Omdat dat vaderhuis met die vele woningen nog niet vol is. En dan mag u, dan mag jij. Dan mogen we samen vragen. Heere, wilt u dat werk dan ook bekendmaken? In mijn hart, in mijn leven. Dat er voor mij ook een plaatsje mag zijn. In uw genadetroon. Gedenk dan. Aan uw eigen woord wat u gesproken hebt. En wat een voorrecht is het, gemeente, als de Heer een woord spreekt in ons leven. Waarmee hij ons vasthaakt, waarmee hij ons trekt en betrekking geeft op zijn dienst. Om dan de Heer te houden aan zijn eigen woord. Om dan de Heer te wijzen op zijn eigen genadewerk. Heere, gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Alleen vanwege dat woord. Alleen vanwege de Zoon van God. Hoort hem. Amen.
Thank you.
Wij willen de Heer bidden. Opnieuw smeken wij u, Heere, om de geest der genade en der gebeden. En wij bidden u, Heere, in dit avonduur niet alleen voor gewas en arbeid en alles wat daarmee te maken heeft, maar ook heel in het bijzonder voor uw werk, Heere. Uw werk, behoud dat in het midden der jaren. Verlevendig dat in het midden der jaren. Maak het bekend. Heer, we hebben naar uw woord geprobeerd te luisteren. Naar wat u daarin tot ons te zeggen hebt, aangaande de oordelen die komen. De schriften die er ons op wijzen. De tekenen der tijden die daar zomaar naast te leggen zijn. Heer, wat zou u toch met uw eigen naam doen? Als we zien ook naar onze kerken. Als we zien naar alle ontwikkelingen. Als we zien naar ons eigen hart en leven. Naar onze gemeente. Bij al hetgeen, Heere, dat u ons nog gelaten hebt en waarvoor we u mogen danken. Dat er nog blijken zijn van uw gunst. Maar Heere, er is zoveel nog wat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Er zijn zoveel zielen die nog onbekeerd en ongelovig voortleven. Heere, daarom bidden wij om uw werk. Dat doorbrekende werk van uw geest. Dat het niet alleen de aanwijzing is van de gekruisigde, die ons de mogelijkheid van zaligheid doet zien. Maar dat ook de toepassing daarvan in ons hart gevonden mag worden. Heere, dat we wachtende mensen zullen zijn. Wilt u daartoe al het werk dat in de gemeente mag gebeuren zegenen. We bidden u voor al het ambtelijke werk. De verkondiging van uw woord. Wat toch door u als het middel is aangewezen om zondaren zalig te maken die geloven. Wilt u daartoe de kracht geven. De wijsheid. De overtuiging. De kennis. Heere, wij weten niets. Wij kennen ook maar ten dele. Laat er dan een biddend volk zijn, Heere. Aarons en Hurs. Rondom hem. Die de hoge taak heeft gekregen. Om het woord Gods. Om al de raad Gods te verkondigen. Onze bekwaamheid kan nooit uit onszelf zijn. Maar uit God alleen. Heere, wilt u het werken. En ook in de kerkenraad. Wil ons als broeders doen samenwonen, Heere. Met alle verschillen die we hebben. Maar toch dat we dat even dierbare geloof deelachtig mogen zijn. En vanuit diezelfde nood. En vanuit diezelfde armoede. In de gemeente arbeiden die gij onze zorgen hebt toebetrouwd. Sterk de ouderlingen in de huisbezoeken. De diakenen bij het diaconale werk. Wil ons als ambtsdragers gedenken, Heere. En ook het volk waarover we gesteld zijn. De gemeente die ons hartelijk lief is. De ouderen, de jongeren, de kinderen. Van middelbare leeftijd. In alle omstandigheden van het leven, van rouw, van ziekte, van ouderdom, van zorg, van nood, maar ook van zegen en voorspoed, van verwachting, van welvaart. Heere, geef dat al het werk in de gemeente, in de kerkdiensten, het orgelspel, het werk van de koster en zijn gezin en alle die hem behulpzaam zijn, het verenigingswerk, de zondagschool, al het kerkondersteunende werk, de beheerscommissie en zoveel meer. Het wacht alles op u. Heere, geef dat we mogen bemerken dat u onze gemeente nog niet voorbij gaat. Maar dat u erin meekomt. Bewaar onze gemeente, Heere, voor afgeleiden. Voor verdwalen. Voor verminderen. Maar wilt u het volk nog uitbreiden? En geef, Heere, dat er nog vele mogen worden toegebracht. Dat uw koninkrijk mag komen. Dat het uw wil mag geschieden, ook hier beneden. Heere, zo zien wij in alle dingen aangaande het kerkelijke en geestelijke leven tot u op. Wees met de gezinnen, de vaders en de moeders, met de kinderen. Heere, laten het kerkjes binnen de kerk mogen zijn. waar de vrezen van uw naam gevonden wordt. Waar vaders en moeders kunnen zeggen, komt kinderen, hoort naar mij en ik zal u des Heren vrezen leren. Die hoge en heerlijke taak om kinderen op te voeden in uw koninkrijk. Wilt u het werkelijkheid maken, Heren? Wilt u het bekend maken? Gedenk aan heel de gemeente, in alle omstandigheden, ook zij die geen kinderen hebben ontvangen of die nooit tot een huwelijk kwamen, de alleengaanden, weduwen en weduwnaren. Wees u met de oudsten onder ons. Wees u met de eenzamen. Wees u met de kinderen die nog geboren moeten worden. Wees u met hen die bijzondere kruisen dragen, andere geaardheid of met hun identiteit worstelen. Verborgen kruisen waar wij soms niks van afweten. Heere, wij bidden u voor heel de gemeente. En ook voor toestanden en zorgen en kruisen die we eigenlijk geen naam kunnen geven, maar waarvan u weet dat ze er zijn. Waar we ook mee tobben, Heere, laten we de binnenkamer mogen zoeken en laten we u daar mogen ontmoeten. Een horend en een verhorend God. Wees u ons dat, Heere, en dat kunt u nooit doen om iets in ons. Maar gedenk in uw toren aan de ontferming. Gedenk aan hem in wie gij uw ontferming hebt betoond, de Heer Jezus Christus. Wees u zo met ons het verdere van deze avond. Breng ons veilig thuis. Wees ons aanstaande zondag nabij. Onze vriend en broeder dominee Ruis hier en onszelf in Katwijk. Heren, wilt u ook daarin, in die verandering van spijs, toch weer te eten geven. En geef zo, Heren, dat we niemand zullen zien dan Jezus alleen. En dat uw woord de kracht mag zijn tot zaligheid voor een ieder. Tot roem van uw genade en eer van uw heilige naam. Wij smeken het u alles. Om Jezus wil in de vergeving van onze zonden uit genade. Amen. Wij zingen tot slot uit de berijming van het gebed des Heren, het 10e vers. Ja, amen. Trouwe Vader, ja, wij maken staat op uw genade. Het 10e van het gebed des Heren. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.
Thank you.